En lezen daarna uit Lucas 13, vers 22 tot met vers 30. Lucas 13, vers 22 tot met vers 30.
En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hem: strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heere des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik ken u niet, van waar gij zijt. Al dan zult gij beginnen te zeggen: wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: ik zeg u, ik ken u niet, van waar gij zijt. Wijk van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buitenuit geworpen. En er zullen er komen van oosten en westen, van noorden en zuiden, en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Zover de schriftlezing.
Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. De tekst voor de verkondiging is vanochtend Lucas 13 en dan het vers 24a. Lucas 13, vers 24a. Strijd om in te gaan door de enge poort of door de nauwe poort. Strijd om in te gaan. En dat is ook het thema voor de verkondiging. Strijd om in te gaan. Strijd om binnen te gaan. En niet later, maar nu. Strijd om in te gaan. Niet later, maar nu. Vragen staat vrij. Die uitdrukking ken je misschien wel. Vragen staat vrij. Als je je afvraagt hoe dingen zitten, bijvoorbeeld over het geloof. Nou, vraag vooral hoe het zit. Aan je ouders, of op catechisatie, of op de zondagsschool. Als je denkt, waarom doen we nou de dingen zoals we ze doen? En wat betekent dit eigenlijk wat ik lees in de Bijbel? Of als je iets eigenlijk heel lastig vindt om te geloven. Nou, stel vooral je vragen. Vragen staat vrij. Het is toch jammer als je met vragen zit en je zou ze nooit stellen. En je zou dus nooit die vragen beantwoorden en misschien daardoor wel denken: nou, dan stop ik wel met geloven. Wat wel eens gebeurt. Mensen die hun vragen voor zichzelf houden en denken: het klopt niet. En dan de verkeerde conclusie trekken. En natuurlijk, als je vragen stelt, je krijgt niet altijd een antwoord. Sommige vragen zijn veel te moeilijk. Maar dan heb je in ieder geval de vraag maar gesteld. Stel gerust vragen. Vragen staat vrij. De Heer Jezus krijgt ook een vraag. Van iemand uit de menigte, schrijft Lucas. Zoals dat al vaker gaat in het Lucas-evangelie, stelt iemand een vraag of gebeurt er iets. En vervolgens gebruikt de Heer Jezus dat om breder onderwijs te geven aan de mensen die naar hem luisteren. Zijn het er weinigen die zalig worden? Dat is de vraag die die man stelt. Zijn het er weinigen die zalig worden? Een vraag die in die tijd heel veel mensen bezig hield. Er werd uitgebreid over gediscussieerd onder rabbijnen. En je kunt er ook iets over lezen in het apocryfe boek 4 Esra 8 vers 1. Een apocryf boek, het maakt dus geen deel uit van de Bijbel, maar het is wel een van de geschriften die de Joden in de tijd van het Nieuw Testament lazen. En daar staat: de Allerhoogste heeft deze wereld gemaakt voor velen, maar de toekomende voor weinigen. Deze wereld gemaakt voor velen, de toekomende voor weinigen. En mogelijk is dat ook de achtergrond van die vraag van deze man. Dit gedeelte uit dat vierde boek van Esra, hoofdstuk 8, vers 1. Dat apocryfe boek. Een vraag die dus heel veel mensen in die tijd bezighield. Zijn het er nou veel of weinig? En het was een vraag waar heel veel over werd gediscussieerd. Rabbijnen dachten er heel verschillend over. En waarschijnlijk denkt die man, hoe zou nou Jezus hierover denken? Over deze vraag. In die tijd een heel actuele vraag. Dus niet zo vreemd dat die man hem stelt. En misschien voor onze tijd ook nog wel een actuele vraag. Zij het dan op een wat andere manier. Stelt zich voor dat u uit een kerk komt waar heel erg de nadruk wordt gelegd op de uitverkiezing. Als dat je achtergrond is, dan kan het maar zo zijn dat je bij dat gedeelte dat we hebben gelezen direct denkt, nou, het zijn er vast inderdaad weinig die ingaan. Want als je eerst moet weten of je bent uitverkoren en je moet iets bijzonders hebben ervaren, nou, dan is het vaak maar weinigen gegeven om dat met zekerheid te kunnen zeggen. Dan kunnen die woorden van de Heer Jezus ook ontmoedigend klinken. Dat Jezus zegt, velen zullen niet kunnen ingaan. Een struikeltekst om te lezen. Of misschien loop je wel met de vraag, wat gebeurt er nou met al die mensen die nooit van de Heer Jezus hebben gehoord? Onze Germaanse voorouders die lang voordat de eerste zendelingen hier kwamen, hier leefden. Of gewoon mensen uit onze tijden die nooit van het evangelie hebben gehoord. Nu zullen de meeste mensen op Urk nog wel weten wat de christelijke feestdagen zijn, zelfs als ze niet naar de kerk gaan. Maar je leest toch ook in het nieuws mensen die oprecht niet meer weten wat Pasen, Pinksteren of Hemelvaartsdag betekenen. En wat gebeurt er nou met zulke mensen die er nooit van hebben gehoord? Gaan die allemaal naar de hel? Wat zou er gebeuren met die mensen? Zijn het er weinigen die behouden worden? En misschien loop je wel rond met die vraag omdat je dat een aangrijpende gedachte vindt. En eerlijkheidshalve moet je er ook bij zeggen, het gebeurt ook wel eens dat mensen dat zeggen als een soort afleidingsmanoeuvre. Zo van, als dat waar is, nou dan hoef ik ook niet te geloven. Want dat vind ik wel zo oneerlijk. Maar dat is niet het punt waar het om gaat. De Heer Jezus komt naar ons toe, heel persoonlijk met de opdracht om te geloven, om ons te bekeren. En daar hebben wij de handen wel vol aan. Wat de Heer Jezus ook zegt tegen Petrus, als hij vraagt over Johannes, en wat zou deze? Dan zegt de Heer Jezus, volgt gij mij. Maar we kunnen ook oprecht met die vraag zitten. Wat gebeurt er nou? Zijn het er nou veel of weinig die zalig worden? Dus op een wat andere manier kan die vraag nog steeds net zo actueel zijn als in de tijd dat die man die vraag stelt aan de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt niet, je stelt een totaal verkeerde vraag. Hij gaat in op de vraag. In de vraag gaat het over weinigen die zalig zullen worden. En de Heer Jezus heeft het over velen die niet zullen kunnen ingaan. Dus hij blijft, zou je kunnen zeggen, binnen dat veld van die vraag. Velen en weinigen. Alleen, Jezus zegt dan wel niet dat die vraag verkeerd is. Hij geeft er wel een draai aan. Een heel belangrijke draai. Hij trekt de vraag namelijk naar het hier en nu. Als die vragensteller die vraag stelt, dan gaat het over iets wat in de toekomst ligt. Het is redelijk vrijblijvend hoe hij het vraagt. Een theoretische discussie. Zijn het er nou veel of weinig in die toekomende wereld van God? En Jezus trekt de vraag naar het heden, naar het nu. Jullie moeten er nu naar streven binnen te gaan. Dat is de focus van het antwoord van Jezus. Je moet er nu op dit moment alle moeite voor doen om binnen te gaan. Dat is niet iets om voor je uit te strijven. Nee, je moet er nu naar streven. En naar streven moeite doen. Of strijden, zoals onze vertaling zegt. Een woord uit de sport. En wat dat betreft kan strijden wat verwarrend zijn om het zo te vertalen. Want bij strijden denk je misschien dat je de strijd aan moet gaan. Maar het gaat hier over een term uit de sport. Je moet volhouden. Je inspannen. Moeite doen. en naar streven. En dat beeld uit de sport gebruikt in het Nieuwe Testament wel vaker. Bijvoorbeeld 1 Korinthe of 1 Timotheus, daar gebruikt Paulus dat beeld ook. Je bent bezig met een wedstrijd en je moet je inspannen om het einddoel, de finish, te halen. Het is niet iets van de toekomst, alsof dan pas de beslissing valt. Nee, op dit moment, als je naar Jezus luistert. En hij zegt hetzelfde naar die mensen om hem heen, maar zo ook naar ons. Op dit moment, als wij naar Jezus luisteren. Wat doen wij ermee? Wat doe je ermee? Want daar valt de scheiding. Jullie, zegt Jezus. De vraag stellen was afstandelijk, beschouwend, vrijblijvend. Maar je kunt nooit vrijblijvend spreken over die vraag of je zalig wordt of niet. De Heer Jezus maakt het direct persoonlijk. Jullie, de hoorders van Jezus, jullie, gemeente van Jezus Christus, jullie moeten er naar streven binnen te gaan. Want straks zullen er inderdaad velen zijn die proberen binnen te gaan, maar ze zullen het niet kunnen. Wie zijn dat? Nou, dat zegt de Heer Jezus er direct bij. Dat zijn niet maar zomaar willekeurige mensen. Nee, zegt hij, als de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten, dan zullen jullie, weer dat persoonlijke, dan zullen jullie beginnen buiten te staan. En op de deur te kloppen en te zeggen, doe ons open. Jullie. Maar als je dan pas begint met te proberen naar binnen te gaan, dan ben je natuurlijk te laat. Als de deur al dicht zit, dan vind je een gesloten deur. De Heer Jezus zegt, dan zullen jullie, tot jullie grote spijt, al die mensen daar zien zitten. Abraham, Isaac, Jacob, al de profeten in het koninkrijk van God, aan die feestmaaltijd die God daar klaar heeft gemaakt, zullen ze aanliggen, maar jullie zullen buiten blijven. En dan zul je met je tanden knarsen, je zult wenen, je zult grote spijt hebben. Grote spijt, want het was niet nodig geweest dat je buiten was blijven staan. Jullie waren ook van harte welkom geweest op het feest. Als jullie maar op tijd binnen waren gekomen. Jullie, dat is het antwoord van de Heer Jezus. Het is niet onpersoonlijk op afstand. Het is iets dat ons allemaal aangaat. Het is geen interessante vrijblijvende theologische discussie over hoeveel mensen er behouden zullen worden en wat er gebeurt met mensen die er nog nooit van hebben gehoord. Nee, dat blijft bij de Heer Jezus totaal buiten het blikveld. Hij richt zich heel direct tot jullie, tot ons, die het horen. Het gaat hier niet over mensen die er nog nooit van hebben gehoord. En daarmee is niet gezegd dat het met hen wel goed zal komen, want de Heer Jezus zegt zelf dat hij de enige weg is tot de Vader. Maar de focus ligt in het antwoord niet op die mensen die er nooit van hebben gehoord. Nee, als het gaat over die velen die zullen proberen naar binnen te gaan, maar het niet kunnen, dan gaat het over jullie, over ons, de hoorders van Jezus, die het wel hebben gehoord. Juist wij die het wel hebben gehoord, lopen het gevaar buiten te blijven staan. Juist jullie die altijd in de nabijheid van Jezus zijn geweest, lopen het gevaar eens uit zijn mond die verschrikkelijke woorden te horen. Ik weet niet van waar gij zijt. Ik ken jullie niet. Woorden die Petrus ook uitspreekt. Wat verderop in het Lucas-evangelie. Als mensen aan hem vragen, en dat weten de kinderen vast ook wel hoe dat gaat, hè? Als mensen vragen, hoor je ook niet bij die Jezus? Dan zegt hij, ik ken hem niet. Nee, echt niet hoor. Ik heb geen idee wie hij is. Petrus verloochent de Heer Jezus. Nou, diezelfde woorden kom je ook hier tegen. Maar dan uit de mond van de Heer Jezus. Mensen die altijd in zijn nabijheid zijn geweest. Maar als zij niet in hem geloven, zal Jezus straks zeggen, ik ken jullie niet. In de kerk is de vraag bepalend, hoe staan wij tegenover Jezus? Wie zegt u, wie zegt jij dat hij is? Je kunt trouw naar de kerk gaan, keurig elke zondag hier zitten. en toch het feest mislopen. Uit de mond van de Heer Jezus te horen krijgen: ik ken jullie niet, ga weg van mij. En dat is extra tragisch als we bedenken dat God ons het mooiste wil geven wat hij ons maar kan geven. Maar dat wij het dan zijn die het afwijzen. En dat we daardoor dat feest in het koninkrijk mislopen. Het is dus niet iets van de toekomst, het is iets van het heden, van het nu. Als we nu naar Jezus luisteren en hij vanmorgen naar ons toe komt, zoals hij zo vaak naar ons toe is gekomen. Als we in de kerk kwamen, als we thuis in onze Bijbel lazen, op al die momenten kwam hij naar ons toe en sprak hij ons aan en riep hij ons op om in hem te geloven. En vanmorgen opnieuw staat hij voor ons en hij waarschuwt ons: span je in, doe er alle moeite voor om naar binnen te gaan. Nu is het moment. Er is zo'n boek dat heet Allemaal willen we de hemel. En als we vanochtend een peiling zouden houden, als we een Kahoot zouden invullen bijvoorbeeld, en de vraag zou zijn: wie wil er naar de hemel? Dan zouden we bijna 100% scoren hebben waarschijnlijk. De meeste mensen willen toch wel naar de hemel. Zelfs mensen die niet naar de kerk gaan en er niks aan doen, zeggen: als er iets is naar de dood, dan is het vast iets moois. Dan kom ik vast op een betere plek terecht. Ook zo'n boekje voor kinderen is dat: Oma is een sterretje. Allemaal willen we de hemel. En misschien zeg je wel: later wil ik echt wel geloven, later wil ik wel belijdenis doen, want het is echt wel belangrijk, maar nu nog niet hoor. Nu wil ik nog genieten. Later, dan komt het wel. Maar nu wil ik me nog niet binden, dat vind ik nog veel te lastig. Ik wil nu nog leven. Straks komt het wel, het is echt wel belangrijk en ik zal straks keurig in het spoor lopen. En als ik kinderen krijg die ook weer meenemen naar de kerk, maar laat me nu nog even leven. En u als ouders zegt misschien wel: ach ja, ik ben vroeger toch ook jong geweest. Zo gaan die dingen toch? Als je jong bent, dan leef je wat losser. Maar straks dan komt het allemaal wel weer goed. Zolang ze maar naar de kerk gaan op zondag en de catechisaties bezoeken, dan vind ik het allemaal wel best. Maar dat is niet wat Jezus zegt. De Heere roept om hem te volgen. Hij zegt: hoe je nu op dit moment leeft is bepalend voor buiten blijven staan of binnen kunnen gaan. Dat zie je vaker in het Lucas-evangelie. Als je het uitstelt en je weet niet wanneer de Heere terugkomt en je weet niet wanneer je sterft. Je weet niet of je nog jaren hebt of dat het deze week je laatste week is, of misschien vandaag je laatste dag. Als je het uitstelt en de Heer komt terug of je sterft, dan kan het maar zo gebeuren dat je te laat bent en buiten staat. Dat je voorgoed verloren bent. De Heer Jezus doet ons geen vrijblijvende oproep of een suggestie. Overweeg het eens, denk er nog eens over na. Kom er later nog eens op terug. Dat zou heel goed passen in onze tijd. In onze tijd hebben de meeste mensen steeds meer moeite met autoriteit. Vooral geen voorschriften, op zijn hoogst nog een suggestie, een advies. Ik heb zo'n laptop die dat ook doet. Als dan de accu bijna leeg is, dan staat de batterijbesparing ingeschakeld: overweeg uw apparaat aan te sluiten. Nou, echt een advies, een laptop van deze tijd. Je hebt niet echt andere keuze, want als je hem niet aansluit, dan werkt hij niet net zo goed. Dan valt hij uit. En toch, niet een opdracht: sluit de oplader aan, maar overweeg dat eens te doen. Nou, zo willen we het liefst ook aangesproken worden tegenwoordig. Overweeg eens om dit of dat te doen. Maar dat is niet hoe de Heer Jezus spreekt. Hij laat ons geen ruimte om zelf te bepalen hoe we het willen vormgeven, of we hem willen volgen of niet. En als we hem niet volgen, dan ook goed. Nee, Jezus roept ons op om hem te volgen. Hij verwacht dat als hij zijn woorden spreekt en zijn woorden klinken, dat je op dat moment nu in beweging komt en in hem gelooft. Het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Dat moeten de discipelen zeggen als zij rondgaan om in de steden en de dorpen van Galilea het evangelie te verkondigen. En als mensen het niet geloven, dan moeten ze het stof van zich afschudden en verder trekken. Maar weet dat het koninkrijk van God dicht bij u is gekomen, staat in Lucas 10. En als die woorden klinken, dan zit daar oordeel in. Het koninkrijk was dichtbij gekomen. Je had gered kunnen worden, maar je hebt niet geloofd. Ook vanochtend komt zo de Heer Jezus naar ons toe met zijn belofte van genade en vrede. Het koninkrijk is ons nabij. En dan komt het erop aan dat we geloven. Hij doet geen vrijblijvende oproep. Hij wil nu, op dit moment, een antwoord hebben. Niet pas later als we wat ouder zijn. Nee, hij wil ons op dit moment het mooiste geven wat hij ons maar kan geven. Hij wil het nu aan ons kwijt. En gelukkig zijn er in de gemeente ook kinderen en jongeren en ouderen die hun verzet hebben gestaakt en die in hem zijn gaan geloven. Die hun leven hebben overgegeven aan hem. Dat is echt niet iets heldhaftigs van nu kies ik voor hem. Het is meer uit de loopgraven komen en het verzet staken. Mensen die zich hebben laten redden. En tegelijkertijd waarschuwt de Heer Jezus juist zijn gemeente, dat het in de gemeente zo kan zijn. Altijd in zijn nabijheid te zijn geweest. En toch nooit echt in hem te hebben geloofd. Mensen tegen wie Jezus straks zal zeggen: ik heb geen idee wie jullie zijn. Ik heb jullie nooit gekend. Ga weg van mij, alle werkers van ongerechtigheid. En dat uit de mond van hem die niets liever heeft dan dat we daar zijn waar hij is. En toch straks in zijn koninkrijk, Gods nieuwe wereld, zijn nieuwe hemel en de nieuwe aarde, is er ook geen plek voor werkers van ongerechtigheid. En waar zien we die vandaag de dag allemaal niet om ons heen? Ongerechtigheid. De leugen leidt te heersen. Onrecht. En mensen komen er nog mee weg ook. Werkers van ongerechtigheid, ten diepste kun je het zo samenvatten: vijanden van God. Geen plaats voor vijanden in Gods koninkrijk. Vijanden van Christus en vijanden van het kruis. Dan sta je dus buiten en loop je het feest mis. Het feest loop je mis. Want dat is het beeld wat de Heer Jezus gebruikt. Als hij het heeft over aanliggen in het koninkrijk van God, dan gaat het over een feest. Zoals de kinderen misschien wel weten, in de tijd van de Bijbel, van het Nieuw Testament, lagen de mensen aan tafel. Dat zie je ook bij de paasmaaltijd. Dan ligt Johannes naast de Heer Jezus. Mensen liggen aan tafel bij een feestelijke maaltijd. En God heeft een feestmaaltijd klaargemaakt. Zoals dat ook al is aangekondigd in Jesaja 25. Dat de Heere een feestmaaltijd zal aanrichten op zijn berg. En dat alle volken mogen komen. Niet maar beperkt tot Israël. Nee, alle volken zullen komen. Zijn welkom op dat feest van God. Dat is de nieuwe toekomst die opengaat. Als de Heer Jezus op aarde komt. En hij gaat lijden en sterven. Als hij onderweg is naar Jeruzalem. Dat staat er niet zomaar. Hij reist naar Jeruzalem. Hij gaat daar naartoe. Waar hij tot het einde de wil van zijn vader zal volbrengen. Om verzoening te doen. Voor zijn volk. En voor iedereen die in hem gelooft. En dat moment breekt dus aan. Redding voor de hele wereld. Een feestmaaltijd van de Heere. Een feestmaaltijd voor de volk. Een prachtig moment. Jesaja zegt het beste, het lekkerste eten zal daar zijn. Het mooiste feest wat je je maar kunt voorstellen. En dat niet alleen. En God zal de dood voor altijd verslinden. En de Heere zal alle tranen van de ogen afwissen. Wat je ook weer tegenkomt in Openbaring. Als het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een einde aan al het leed en het verdriet. Een feest tot eer van God. Een feest, het is feest, omdat Hij bij ons is. En misschien Zijn er kinderen die dat wel eens hebben meegemaakt, dat je je broer ging trouwen, of je zus, of je oom, of je tante, en dat je een kaart kreeg en daarop stond, je bent de hele dag welkom. Je bent daggast. Een bruiloft, een prachtig feest. Nou, dat wil je toch? Als je wordt uitgenodigd om de hele dag op een bruiloft te komen als daggast, dan neem je zo'n uitnodiging aan, toch? Er zijn maar heel weinig mensen die zo onbeleefd zijn dat ze zeggen, ik kom niet. De meeste mensen zullen gewoon komen. Als je feest kunt vieren en heel de dag zo'n bruiloft mee kunt maken, dan wil je dat toch? Nou, nog veel mooier dan de mooiste bruiloft of het mooiste feest dat je ooit maar kunt voorstellen, zal die feestmaaltijd zijn in het Koninkrijk van God. Mooier dan iemand ooit heeft bedacht, of iemand ooit heeft gezien, of ooit heeft gehoord, zal dat feest zijn dat God dan voor ons heeft klaargemaakt. En vanmorgen geeft God ons een hele stapel kaart. Iedereen krijgt een kaart, zou je kunnen zeggen, met zijn eigen naam erop. Je bent van harte welkom op het feest. En je mag voor altijd blijven. De belofte op naam. Zoals dat ook al was toen je werd gedoopt. Toen God zei, ik verbind mijn naam aan jou. Je naam werd genoemd voor in de kerk. En God zei, ik ben je God. Geloof in mij. Nou, als we zo'n uitnodiging krijgen, voor het mooiste wat we ons ooit kunnen voorstellen, daar zijn waar God zelf is, dan sla je zo'n uitnodiging toch niet af. Dan wil je toch niet buiten blijven staan. Want dat is het punt, hè. Niet dat God het niet wil, maar dat mensen buiten blijven staan als zij de uitnodiging afslaan, terwijl ze van harte welkom waren om binnen te komen. Want je moet er alle moeite voor doen, zegt de Heer Jezus. Je moet ervoor strijden om binnen te gaan. Binnen, daar is het feest. En je bent van harte welkom. Je bent van harte uitgenodigd, maar je bent niet vanzelfsprekend ook aanwezig. Want zoals we geboren worden, staan we buiten. En we moeten naar binnen gaan. En daar moeten we ons tot het uiterste toe inspannen. En daar past ook dat beeld bij van die smalle deur. Dat zit weer in dat veld van die velen en weinigen. Een smalle deur. In de gelijkenis gaat het daarna ook weer over een deur die wordt gesloten door de Heer des Huizes. Nou, een smalle deur. Wat is die deur? Er wordt wel gezegd, je hebt zo'n stadspoort. En dan zit er een klein deurtje in. En daar kun je doorheen gaan als de poort al gesloten is. Maar dat past eigenlijk niet zo goed bij de gelijkenis daarna waar het gaat over een huis. En als de poort al gesloten is en je zou via dat deurtje nog binnen kunnen gaan, dan heb je eigenlijk een tweede kans gekregen. En ook dat past jou nou juist niet bij wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt juist, als de deur gesloten is, dan kom je niet meer binnen. Dus wat die smalle deur precies is, dat is eigenlijk niet zo duidelijk. Maar waar het om gaat, is dat het een smalle deur is. Smal, je komt niet zomaar binnen. De deur is niet smal, dat zou een misverstand zijn. De deur is niet smal omdat het onmogelijk is om binnen te gaan. Nee, Gods belofte is niet smal, niet benepen, niet nauw, maar juist heel ruim. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Als je in de Zoon gelooft, heb je eeuwig leven. Die beloften zijn ruim. Maar je moet je wel inspannen. Je hebt ze niet rustig op zak. Je moet wel geloven. Je moet alle moeite doen. Dat is een term uit de sport. Je streeft ernaar de prijs te bemachtigen. En de overwinning is pas binnen na de wedstrijd. Maar als je wilt winnen, moet je er tijdens de wedstrijd wel voor gaan. En gisteren ging de Tour de France weer van start. En dan gaan die renners 3 weken lang, etappe na etappe, de fiets op om te strijden voor hun gele trui, die overwinnaarstrui. En daarmee willen ze straks bij de laatste etappe over de streep komen, zodat ze hebben gewonnen. Maar als je dat doel wilt bereiken, dan moet je er wel etappe voor gaan. Dan moet je alles geven wat je hebt. Want als je een beetje achteraan hangt of je stapt onderweg af, ja, dan kom je er niet. Als je wilt winnen, dan moet je er moeite voor doen. Als je niet inspant, ook geen prijs. Zo gaat dat in de sport. Je moet er alle moeite voor doen. Je moet nu strijden, zegt de Heer Jezus. Wil je straks binnen zijn. Als je daar wilt zijn waar Jezus is, dan moet je er nu voor gaan. Als we hem ontmoeten met de boodschap van zijn koninkrijk, dan doet onze reactie ertoe. We moeten geloven in de boodschap die hij brengt. Geloven, dat kan heel groot klinken. Maar het komt er ten diepste op neer. Wie zegt u, wie zegt jij, wie zeg ik dat Jezus is? En dan doet onze kerkelijke afkomst er niet toe. Of waar we ons op menen te kunnen laten voorstaan. Dat zegt de Heer Jezus ook tegen die mensen om hem heen. Jullie zijn misschien Joden, maar dat doet er dan niet toe. Want er zullen mensen komen van oost en west en noord en zuid. En die zullen ingaan. En waarom niet? Vanwege hun afkomst. Maar omdat zij hebben geloofd in Jezus, de Christus van God. Wie zegt u? Wie zeg jij dat ik ben? De Christus van God, die belijdenis van Petrus. Daar gaat het om in het evangelie van Lucas. En in heel de Bijbel. Degene die God heeft aangesteld als Christus met die taak om ons te verlossen. We moeten in hem geloven. En geloven is niet altijd hetzelfde als dat je er altijd heel veel bij voelt. De ene is een gevoelsmens en de ander voelt misschien heel weinig. Maar geloven, dat is je vasthouden aan zijn belofte. Hij die zegt het is volbracht. Als je in mij gelooft, heb je eeuwig leven. Geloven in wat hij heeft gedaan voor ons. En als we hem belijden als Heer van ons leven, als we in hem geloven, dan raakt dat ook heel ons leven. Dat zie je ook in het Lucas-evangelie. Heel je leven wordt ingeschakeld. In Lucas 9 zegt de Heer Jezus het. Als je mij volgt, moet je niet onderweg omkijken, maar je ogen gericht houden op Jezus alleen. En hem volgen. Je moet je onderweg niet laten afleiden. En wat kan ons niet allemaal van Jezus afleiden en afhouden? Je kunt vrienden hebben die je zo'n groepsdruk geven. En je wilt er ook niet de vroomste zijn misschien of de saaiste. Dat je Jezus uit het oog verliest. Dat je niet onvoorwaardelijk volgt. Wel in de kerk, maar op andere momenten van de week. Een leven dat daar niet bij past, een dubbel bestaan. Of je kunt zo bezig zijn met je werk, met je gezin, met je hypotheek en al die andere ballen die je in de lucht moet houden, dat je Jezus uit het oog verliest. Je komt er niet. Niet bij Jezus. Er zijn talloze verleidingen en verzoekingen op de weg die wij gaan. We kunnen niet en Jezus volgen en omkijken naar wat achter is. We kunnen niet en Jezus volgen en ondertussen druk bezig zijn met allerlei andere dingen. Het is net als bij topsport. Als je wilt gaan voor dat doel, voor die overwinning, dan bereik je dat niet als je er niet met de volle 100% voor geeft. De strijd om in te gaan vraagt onze volle aandacht. We moeten niemand anders overhouden dan Jezus alleen. Het geloof in hem. En gelukkig is dit niet het enige wat de Heer Jezus zegt over zijn koninkrijk. We hoeven die strijd niet alleen te voeren. Voor het gedeelte dat we hebben gelezen gaat het over het mosterdzaad en het zuurdeeg. Daarmee is het koninkrijk van God ook te vergelijken. Een mosterdzaad. Het kleinste van alle toen bekende zaden. Je kunt je niet voorstellen dat daar zo'n grote boom uit zal groeien. Het is Pinksteren geweest. Pinksteren, de geest is uitgestort. En wij zijn kerk na Pinksteren. Als ons geloof klein is of zwak, kan de geest grote dingen doen. Zo'n klein geloof, toch een hele grote boom. En als de Heilige Geest ons vervult, dan schakelt hij ons ook echt in. Dan blijven we niet stil zitten waar we zitten. Dan komen we echt in beweging. En dan zullen we ons ook echt gaan inspannen vanwege dat einddoel waar we ons op richten. Zijn het er veel? Of zijn het er weinig die zalig worden? Daar gaat het niet om. Ze zullen komen van alle kanten, van noord en zuid, van oost en west. En er zullen er mensen bij zijn van wie wij dat misschien nooit hadden verwacht. En mensen van wie je het had verwacht, nou misschien zijn die er wel niet bij. Maar wat we horen, die woorden van de Heer Jezus, die ons persoon voor persoon aanspreekt. Omdat hij weet hoe de weg is die wij gaan en hoe het zomaar kan dat je onderweg afhaakt, de strijd opgeeft. En daarom roept hij ons liefdevol op. Strijd, houd vol, want ik wil niets liever dan dat je daar bent waar ik ben. In het koninkrijk van God. En daarom, vandaag als we het evangelie horen, geloof het evangelie. Geloof in de Heer Jezus en laat je redden. Die smalle deur staat wijd open voor ieder die in hem gelooft. Amen.